een mededeling, gemeente, met betrekking tot het huisbezoek. Er zal, zo de Heere wil, donderdagavond huisbezoek zijn bij de familie C. Hamelink en de familie T. van Driel. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 82, de versen 2, 3 en 4. Psalm 82, vers 2, toont aller goden God te vrezen. Derde vers, maar ach, hier is het recht vergeten. En het vierde vers, gij zult nochtans het leven derven. 2, 3 en 4 van Psalm 82. Doe nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op het lezen van de geloofsbelijdenis zingen we uit het 12e vers van Psalm 74. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het boek van de psalmen en daarvan psalm 2. We noemen nu psalm 2 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 74 vers 12. Ik geloof in God. de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vreze en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne, en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover de schriftlezing. We willen deze avond met Gods hulp bij de woorden van deze psalm stilstaan en bijzonder nadenken over het zesde vers. Psalm 2 vers 6, waar we het woord van God in onze tekst lezen. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Tot zover. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere, we smeken van u aan het begin van deze dienst, wil u het vanavond tonen, dat u, ja u zelf, uw koning gezalfd hebt over uw koninkrijk. Heren, wil in het midden van deze verwarde wereld, en in het midden van onze verwarde harten. Het laten zien dat uw naam Koning der Koningen is en Heere der Heren. Smeken dat heel bijzonder vanavond voor ons persoonlijk, voor onze kinderen, voor alle zoals we hier samengekomen zijn rondom uw woord. Heere, toon dat uw heerschappij nog voortgaat. Dat uw machtige arm nog is uitgestrekt. Dat u nog roept met uitgebreide handen, doorboorde handen. Wend u tot mij toe en word behouden. Alle gij einde der aarde. Heere, zou het vanavond voor mensenkinderen die zondaren zijn, voor jongeren, voor ouderen, nog het uur mogen zijn waarin u hen uit de duisternis rukt, tot uw wonderbaar licht brengt. O, wil u vanavond nog mensen onder uw woord brengen, zodat ze gaan buigen voor uw koninklijke woord, onder uw koninklijke heerschappij, maak u dan harten gewillig. Want u maakt toch mensen bereidwillig en gewillig om voor u te buigen door uw woord en door uw Heilige Geest. Heere, wil dat doen vanavond, opdat wij er iets van mogen verstaan wat uw woord vanavond aan ons voorhoudt. Ik toch heb mijn koning gezalfd. En zijn koninklijke macht is zeker. En zijn koninkrijk is komende. Heere, laten er velen mogen zijn onder ons. O, zou het mogen zijn, laat het alle mogen zijn onder ons, die voor u leren buigen. En u, als de koning der koningen, oprecht in het stof te voet vallen. We smeken van u, wil u daartoe uw woord zegenen. Want het behaagt u toch door de prediking deze dingen aan mensen te leren. Heere, geef dan dat de woorden van wet en evangelie, de ernstige vermaningen, maar ook de troostwoorden die in dit woord liggen opgesloten, dat ze het hart mogen raken. Neem alles weg wat een hindernis kan zijn bij het luisteren naar uw woord. Geef dat we niet opgeslokt mogen worden door de zorgen van ons leven, of door afdwalende gedachten, of door vermoeidheid. Maar wil u geven dat we luisteren mogen en dat ons hart en onze gedachten zo gebonden worden door uw woord, dat we niet anders kunnen en niet anders meer willen dan luisteren. Ja, dat we het woord in mogen drinken. Wil u geven dat zij die u kennen mogen, uw kinderen, door uw woord onderwezen mogen worden. Geef, Heere, dat ze het mogen zien, dat er toch een koning is. Bij alle vragen die hun leven kunnen verwarren en benauwen. Bij de strijd en het kruis wat soms voortgedragen moet worden. In het strijdperk van dit leven. U weet wat er soms aan ziekte kan zijn, wat er soms getopt kan worden, wat er soms een strijd kan zijn, ook met de wegen die u met ons houdt. U weet wat er ook in het leven van uw volk aan wrevel soms, aan opstand of aan kilheid en koudheid is. Er is zoveel, Heere, wat niet is naar uw wil. Dat moeten ook uw kinderen, als ze eerlijk zijn, belijden. Maar wil u dan in dat alles tonen dat uw naam koning is en dat u toch heerst en dat u dat heel bijzonder in het leven van uw kinderen ook wilt tonen. Dat u ze genade wilt schenken om te buigen voor u, om de zoon te kussen. Om ook in een weg van beproeving het met u eens te worden, het van harte te zeggen wat u doet is goed. Schenk die genade, Heere. En wil in de strijd ook bij het opbruisen van de innerlijke boosheid en van de zonde die steeds woedt in het leven van uw volk, het betonen dat u de dood en de zonde, ook de inwonende zonde van uw kinderen, hebt overwonnen. Geef kracht om tegen de zonde te strijden en op u te hopen. Zegen hen, Heere, die u niet kennen. O, wil u hen te sterk worden. Geef dat de diep ingrijpende waarschuwing die in deze aangrijpende psalm ligt besloten, zo op hun hart gebonden wordt, dat ze vluchten naar de ark van de behoudenis, naar hem die het nog zegt, kust de Zoon. Komt alle tot mij, die vermoeid en beladen zijt. Want ik zal u rust geven. Leer ons, Heere, om geen rust te vinden. Totdat we gevonden hebben die rust. Die alleen op goede gronden, op rechtsgronden gevonden wordt. In en bij deze Heere, deze gezalfde, deze koning van Sion. We bidden u, Heere, wil u zijn met onze gehele gemeente. Wil u ook onder ons wonen en werken met uw geest. Geef dat midden in deze tijden vol verwarring, vol verlating van uw woord en van uw wet, dat wij bij uw woord mogen blijven. Ja, houd ons zelf maar bij uw woord en bewaar ons voor afdwalen. Geef, Heere, dat ook in ons persoonlijk leven en in onze gezinnen de kracht van uw woord en wet mag doorwerken. Dat we bewaard mogen worden voor de geest van de vijanden. Laat ons onze banden verbreken en onze touwen van ons werpen. Dat dat niet onder ons mag zijn, maar dat we buigen mogen voor uw woord en wandelen in uw weg. Ja, dat we mogen smeken of u ons persoonlijk door uw woord wilt leren en onderwijzen. Geef dat ook aan onze kinderen, Heere, onze jonge mensen. Onze kinderen, ze groeien op in een tijd waarin zoveel wankelt. We hebben het gezongen in de vorstenspiegel uit de eerste psalm vanavond die we zongen. Dat waar het recht wankelt, daar wankelen de fundamenten der aarde. En die fundamenten wankelen. Alles schudt, ook voor onze jongeren. Wil u geven, Heere, dat waar alles schudt en waar alles wankelt, maar niets meer zeker schijnt, dat ze een blik mogen ontvangen, dat nu de troon van u, o Koning Jezus, eeuwig staat. En niets zal die troon ooit doen wankelen. O Heere, leer onze kinderen, onze jonge mensen, voor die koning buigen. Wil u geven, dat ze ook in hun jonge leven mogen zoeken die weg, die de weg van de koning is. En dat ze als een zondaar leren buigen, leren vallen aan uw voeten, het slagveld van vrije genade. We bidden u, Heere, wil u dat schenken onder ons, niet alleen onder jongeren, maar ook onder ouderen. Wil u uw koninkrijk uitbreiden. O, laat het zien op de zendingsvelden, laat het zien ook onder het volk dat van ouds beminde zijn om der vaderen wil, het volk van de Joden, dat u de koning bent en blijft. Wil u nog harde zondaarsharten breken, blinde ogen openen? Denk ook aan hen die op de zendingsvelden werken, of die vaak op afgelegen posten bezig zijn in de dienst van u en van uw koninkrijk, Heere, sterk ze. En wil u ze geven dat alles bij u gezocht mag worden. Wil ook zijn met ons land en met ons volk. We dragen heel bijzonder onze regering en onze volksvertegenwoordiging aan u op. U weet, Heere, dat er de komende dagen gesproken zal worden over een wetsvoorstel met betrekking tot de euthanasie. En dat er waarschijnlijk besluiten genomen zullen worden. Een wet zal worden aangenomen. Wij weten niet hoe. Wij weten niet wat, maar we vrezen. We bidden u, Heere, wil u geven dat er bij het spreken, bij het denken en ook bij het besluiten geluisterd mag worden naar het woord van de koning. Dat niet de wetten van die grote koning Immanuel gebroken mogen worden en we verder mogen zinken in het verbreken en verbrijzelen en vertrappen van de wet die de wet van de koning is. O God, roep de geesten van wetteloosheid een halt toe. Stop het woeden van de volkeren en laat u het zien dat uw troon vaststaat en dat u tot in eeuwigheid in de Heere Jezus Christus koning bent en koning blijft. Heere, wij moeten het belijden. Ook als gemeente samengekomen rondom uw woord vanavond. Dat als we zien op onszelf, dan kunnen we dit niet eens vragen. Dan hebben we alle zegeningen, ook een wederkeer, een terugkeer, een vragen naar uw woord en naar uw wet. We hebben het verzondigd. Maar wil u nog aan uw verbond gedenken? Wil u nog denken aan de vastigheden van de troon van koning Jezus, wiens troon gebouwd is op eeuwige liefde, op het bloed dat hij gestort heeft, wiens troon nooit zal wankelen. Heere, zie ons aan in hem. Open onze lippen vanavond. Geef dat we in alle ernst, maar ook in alle liefde, in alle scherpte, maar ook in alle gunning, uw woord mogen ontvouwen. Dat wet en evangelie mogen klinken. Dat het een woord midden in deze tijd mag zijn. Maar toch vooral ook een woord voor het hart. Waarin u verheerlijk mag worden. En wat tot heil is voor zondaren, we smeken het om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 2, daarvan de versen 1, 3 en 7. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 2, de versen 1, 3 en 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 72 en daarvan het zesde vers, Psalm 72 en daarvan het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Het zesde van Psalm 72 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, u weet dat het heel gebruikelijk is dat na Pasen nagedacht wordt over het koningschap van de Heere Jezus Christus. Want juist in het wonder van Pasen, toen hij opgewekt is uit de dood, heeft God de Vader Christus met koninklijke eer en majesteit gekroond. Juist vanaf de Paasdag zien we Christus in majesteit en in koninklijke luister zijn discipelen bezoeken. En zijn discipelen ook aanspreken. Hij zegt het zelf. Kort voor zijn afscheid. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En u leest het in de brieven van de apostel Paulus telkens en telkens weer, dat God Christus verhoogd heeft en heeft hem tot Heere en Koning gemaakt. Juist dat koninklijke van de Heere Jezus Christus komt in zijn verhoging zo heel nadrukkelijk aan de orde. En misschien hebben we daar persoonlijk wel eens troost uit mogen putten. Dat de Heere Jezus Christus nu na zijn opstanding en in zijn hemelvaart betoond heeft dat hij koning is. En dat hij heerst, zover de blindste heidenen wonen. Misschien hebben we wel eens troost uit mogen putten, toen we in ons eigen hart zoveel onmogelijkheden zagen. Of toen we in ons eigen leven gewaar werden dat er nog zoveel kracht en macht van zonde en dood heerst. Dat we als van verre op hem mochten zien, die nu als koning heerst en als koning de dood en de machten en de zonde heeft overwonnen. Maar het kan ook zo zijn dat juist dat koninklijke van de Heere Jezus Christus, dat hij heerst, dat aan hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde, dat dat veel vragen bij ons oproept. Heel veel verschillende vragen. Ik noem er maar enkele. Als de Heere Jezus Christus koning is, als aan hem alle macht in hemel en op de aarde is, waarom wordt van die macht dan zo weinig gezien? Waarom zien we dan dat soms in het kerkelijke leven het lijkt alsof de machten van twist, van vervlakking en van afval het voor het zeggen hebben? Waarom lijkt het dan alsof in de samenleving, in de maatschappij en tot in de overheid toe de machten van wetteloosheid en van het niet luisteren naar het heilig woord van de Heere het voor het zeggen hebben? Kan de Heere het aanzien wanneer ook op deze dag in ons vaderland, waar zoveel even het woord heeft geklonken, zijn naam wordt ontheiligd, zijn dag wordt ontheiligd, zijn wet wordt geschonden. Kan de Heer het aanzien? Als er een tendens is, een neiging is, in het land en ook in hogere kringen, om de wet van God te vergeten, om de koorden en de banden van die wet van ons af te schudden, eigen meester, niemands knecht. Ja, dan kan de bange vraag boven komen: waar is Gods troon? Waar is Gods koning? Waar is Gods koninkrijk? En in het licht van die vraag, die ook voor de psalmdichter van die oude bewogen psalm 2 een vraag van het hart was, willen we over de woorden van onze tekst nadenken. waar God midden in de storm van de tijden, midden in de wetteloosheid en het verzet tegen zijn wet en tegen zijn koning, het zelf zegt en het de eeuwen doorhandhaaft, toch, ik heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Thema voor de prediking vanavond is Sions koning en zijn koninkrijk. We letten in het licht van onze tekst op twee dingen. Allereerst op het verzet tegen deze koning en ten tweede op de overgave aan deze koning. Sions koning en zijn koninkrijk. We letten allereerst op het verzet tegen deze koning en ten tweede de overgave aan deze koning. We weten, gemeente, niet met zekerheid wie de dichter van deze psalm is. Het staat er niet boven. Nu schijnt het zo dat deze psalm, die zoveel keer, niet minder dan 15 maal aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, in dat Nieuwe Testament aan David wordt toegeschreven. Maar het Nieuwe Testament spreekt wel meer over de psalmen, zonder onderscheid, als het boek van David. Davids naam wordt wel meer aan psalmen verbonden. Terwijl de psalm toch van Heman of van Asaf was. Net zoals wij soms over de psalmen David spreken en daarmee het hele psalmboek bedoelen, zonder dat we daarmee willen zeggen dat nu iedere psalm van David afkomstig was. We weten het dus niet zeker. Het kan zijn dat deze psalm van David afkomstig is, of van een andere koninklijke zanger. In elk geval, wie ook de dichter van deze psalm oorspronkelijk was, en dan mogen we toch heel sterk aan David denken, toen hij deze psalm neerschreef op hoog bevel van 's Heeren mond, toen sloeg deze psalm toch wel heel nadrukkelijk allereerst op zijn eigen tijd en op zijn eigen leven. De dichter beschrijft hoe opstandelingen zich aanmelden tegen het gezag van God en tegen het gezag van de door God gezalfde koning. We zullen allereerst moeten denken aan heidenvolkeren of halfheidense volkeren die onder het gezag van de gezalfde koning van Israël gekomen waren, vazallen, en die het gezag aan die koning opzeiden, die zich tegen de gezalfde koning, tegen David, in opstand verhieven en daarmee zich tegen de Heere die David gezalfd heeft verzetten. En juist als die koningen, die heidenen, zich aan de heerschappij van God en van zijn Messias, van zijn gezalfde verzetten, dan laat onze psalm het horen dat terwijl ze hem naar de kroon steken, terwijl ze zijn troon dreigen omver te werpen, God zelf neemt het voor zijn gezalfde op. En God zegt het te midden van alle verwarring, ik heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat was voor de koning een troostboodschap. Te midden van alle opstand en verzet tegen u, tegen uw wet, tegen uw gezag. Wat ten diepste een verzet is tegen mijn wet en tegen mijn gezag, zal ik, de Heere, het voor u opnemen. Ik zal uw troon bevestigen. Ik zal uw troon vast doen staan, want ik heb u gezalfd. Maar tegelijk, als we dat zeggen, gemeente, is het duidelijk dat de psalm misschien daar wel betrekking op heeft. En zeker daar, in de dagen waarin die psalm geschreven werd, op wees. Maar deze psalm wijst nadrukkelijk boven het aardse uit, boven David uit, boven de geschiedenis van Israël uit. De psalm is nadrukkelijk profetisch. Dat weten we niet alleen uit de woorden van de psalm zelf, maar dat weten we ook omdat deze psalm zo talloze malen in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En dan wordt er gezegd dat deze psalm betrekking heeft op het verzet tegen de grote gezalfde, de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus. Eén voorbeeld. In Handelingen 4 leest u dat de apostelen Petrus en Johannes gearresteerd zijn. En op een wonderlijke wijze worden vrijgelaten door de Joodse overheden. En als die twee apostelen dan in de kring van de discipelen komen en in de kring van de gemeente van Jeruzalem, dan buigen ze allemaal hun knieën. En dan zeggen ze het aan het begin van de vervolging van de kerk, terwijl Jeruzalem woedt om de kerk van Christus te vernietigen. Heere, onze Heere, Gij die gezegd hebt door David uw knecht in de psalmen, waarom woeden de heidenen en waarom bedenken de volken ijdelheid? En dan wordt er verder in dat gebed duidelijk dat wanneer het gaat over de woorden van onze tekst, ik toch heb mijn koning gezalfd, dat die oude christelijke kerk, de kerk van de apostelen en van de martelaren zegt, Gij toch hebt uw lief kind, uw heilig kind Jezus gezalfd. En het is tegen hem dat ze opstaan. En het is zijn wet die ze als touwen verscheuren en als banden verbreken. Met andere woorden, de schrift zelf houdt ons voor dat deze psalm vervuld is, tot volheid gekomen is. In het koninkrijk van de Heere Jezus Christus en in zijn koningschap. En van zijn koningschap zegt God zelf al in deze profetische woorden, dit koningschap van mijn gezalfde is een onwankelbaar koningschap. Zijn troon staat vast, ik toch heb mijn koning gezalfd. Al woeden de heidenen, al bedenken de volken ijdelheid, al stormen ze aan tegen de macht van mijn koning en van zijn wet en van zijn heerschappij. Zijn troon staat vast. Al lijkt het alsof de heerschappij van mijn gezalfde, van mijn koning ten onder gaat in de golven van de tijd en in de golven van de wetteloosheid. Zijn troon staat vast. Kijk, zo krijgt onze psalm betekenis niet alleen voor de levenstijd van David of van Salomo. Maar zo wordt deze profetische psalm een psalm voor alle tijden. Een psalm die zingt van het koningschap en het koninkrijk van de Heere Jezus Christus. En van dat koninkrijk en van dat koningschap van Christus laat de psalm dan allereerst zien dat er machten zijn die zich tegen dat koninkrijk verzetten. Waarom woeden de volken? En waarom bedenken de heidenen ijdelheid? Beeld wat hier wordt opgeroepen is dat de heidenen, de volken, die zich onttrekken aan het gezag van God en onttrekken aan het gezag van zijn gezalfde koning, ze worden hier vergeleken met een bruisende zee. Het woeden, of zoals ook vertaald kan worden, het woelen, herinnert ons aan de golven van een schuimende zee. En zelfs mensen die veel weten van de geschiedenis van deze wereld, hebben wel de wereldgeschiedenis vergeleken met een bruisende zee. Soms was het alsof die zee bladstil leek, zoals soms als je op het strand staat aan een mooie zomeravond. Dan lijkt het alsof het blad stil is, nauwelijks een golfje. Zo zijn de tijden geweest in de geschiedenis van de mensheid. De vrede op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk, de veelgeroemde Pax Romana. Toen de tempel van de oorlogsgod gesloten was. En toen Augustus de vredevorst zich erop beroemde dat er voor meer dan 10 jaren nergens in de wereld oorlog geweest was. Of met wat nationale trots in de vorige eeuw, in het Victoriaanse tijdperk, toen Engeland zichzelf beschouwde als de wettige opvolger van dat grote Romeinse Rijk, toen werd er wel gesproken over de Pax Britannica, over de Britse vrede, onder Engelands gezag, geen oorlog. Maar toen is het schuimen begonnen. Het was er al in die tussentijd. De wereldgeschiedenis is nooit lang een stille zee geweest. Maar het bruisen kwam. Een wereldoorlog. Een tweede, erger dan de eerste. En na de wereldoorlog het bruisen van allerlei machten en krachten. Machten en krachten die nee zeggen tegen de heerschappij van koning Jezus. Want daar gaat het om, zegt deze profetische psalm, in het bruisen van de volken, in het woeden van de volkerenzee, dat ze ten diepste zich afwenden van God en van zijn wet en van Gods gezalfde koning. De oud-testamentische profeet Jesaja zegt het in een van zijn donkerste profetieën, als hij spreekt over de goddelozen, de mensen die zich van God afkeren. De goddelozen zijn als een voortgedreven zee. Die zee kan niet rusten. En haar wateren werpen modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Als een schuimende zee. Als olie op de golven van de zee. Schuimend bruisen ze met vuil. Een slijk, een modder. Zo is het met de volken die woelen en ijdelheid bedenken. Dat is de achtergrond van allerlei woeden en woelen. Dat ze zich afkeren, zegt het woord van God, van mij. Van mijn woord en van mijn koning. En dan moeten we eens goed opletten. Wat gaan nou de leiders van dat volk doen? De leiders van die volken waarvan hier profetisch getekend wordt dat ze in opstand komen, bruisend als de zee in opstand komen tegen God en tegen zijn wet en tegen zijn koning. Wel, de koningen, de leiders, de presidenten, regeringsleiders, noemt u maar op, die gaan tezamen beraadslagen, zegt het woord van deze profetische psalm. En als ze beraadslagen, dan zeggen ze tegen elkaar, laat ons hun banden, dat zijn de banden van God en van zijn woord, de banden van Sions koning, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Men zegt de gehoorzaamheid op aan God en aan zijn koning. Ziet u niet wat dat betekent ook midden in de tijd waarin wij leven? De tijd waarin het christendom de heersende macht was, althans uiterlijk, over het Westen, is voorbij. De tijd waarin althans uiterlijk het christendom en de waarde van het christendom het voor het zeggen hadden, is over. Mensen en ook overheden, van laag tot hoog, ze woeden. En ze zeggen, laat ons die touwen verbreken. En laat ons die banden van ons werpen. Weet u wat dat betekent? Dat met name de leiders, de voortrekkers van de volkeren, zoals de psalm dat zegt, dat ze het zelf weten. Dat ze zelf de oplossing zullen vinden voor de grote vraagstukken van deze wereld. Dat ze zelf het woeden van de zee van de volken, de machten die bruisen, aan banden zullen leggen. Is het zo dat we in onze vertechniseerde maatschappij een bruisende zee van vervuiling en van zure regen zien? Wij zullen de oplossing vinden. Is het zo dat er nog steeds geen vrede is? Wij zullen de oplossing vinden. Is het zo dat we vastlopen met allerlei morele problemen in deze wereld? Wij zullen de oplossing vinden. Maar laat ons die touwen van ons werpen. En laat ons die banden die God in zijn woord aan ons oplegt verbreken. Ziet u, ze weten het zelf. Maar één ding is duidelijk geworden. Als u iets weet van de geschiedenis van onze westerse beschaving, dat hoe meer de machtigen van deze aarde beraadslaagden, zonder rekening te houden met God en met zijn woord, hoe meer ze zeiden, wij zullen de oplossing geven, hoe meer het ineens stortte. Flauw beeld. Een beeld wat ik hoorde van een bekende Engelse prediker die nu al overleden is, Martin Lloyd-Jones. Die sprekend in een indrukwekkende toespraak in Schotland een keer gezegd heeft. De volken der aarde bedenken ijdelheid. En de koningen zoeken oplossingen. Maar ze vinden ze niet. Denk, hij zei aan een boer in Australië. Aan het begin van deze eeuw. Een man vol levenswijsheid. Die moest op zijn grote boerderij voor zijn vier zonen met zijn tijd mee een nieuw stuk machinerie. En de jongens, ze gingen dat stuk machinerie afhalen, ze waren er trots op. En ze dachten dat ze er alles van wisten. Ze stopten de handleiding in de handen van hun oude vader. Hier, die oude vader liep toch een beetje achter, die moest het boek maar lezen. Maar zij zouden dat stuk machinerie zelf wel proberen. En ze begonnen. En de machine liep binnen een half uur vast. Tobben de hele avond lang. Opnieuw de machine aan de gang. En de machine liep vast. En toen kwam mijn oude vader. Jongens, ik heb het boek gelezen. Zo moet het. Dat is fout gegaan. De jongens in hun eigen waan. Ze dachten het zelf te kunnen. Zonder het boek van degene die de machine gemaakt had. En weet u wat de grote nood van de tijden is? Dat we vandaag duizenden mensen hebben. In de maatschappij en in de kerk. Op en onder de kansel. Die het allemaal zelf weten. En nog nooit zich gebogen hebben in verbreking van het hart over het boek. Van hem die hemel en aarde gemaakt heeft. En wanneer men regeert. En wanneer men spreekt. En wanneer men oplossingen zoekt voor de grote vragen van deze tijd. Zonder het boek. Van hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Het zal geen dageraad hebben. En vandaar dat de tijd zo donker is. Een tijd zonder dageraad. Want men vroeg niet naar het boek. En daarom klinkt het juist ook vandaag vanuit het onveranderlijke woord. Vanaf de troon van hem die zit op Sions heuvel. Tot de wet. En tot de getuigenis. Want indien het niet is naar dit woord, het zal geen dageraad hebben. Maar we moeten nog een stap verder. De volkeren woede. En de opstand tegen Christus en tegen zijn woord en wet wordt ons hier profetisch getekend. Het is niet alleen omdat ze het zelf weten. Omdat ze het zonder het woord en zonder de wet van de koning kunnen stellen. Nee, Gods woord laat zien wat aan u eigenlijk achter zit. De koningen kwamen tezamen en beraden. Laat ons zijn banden verscheuren. En zijn touwen van ons werpen. Niet alleen kunnen ze het zonder God stellen. Dat is al erg. Maar ze verscheuren de banden. Ze verscheuren de voorschrift. Ze verscheuren de touwen van de koninklijke wet van deze Messias. Zonde, mijn beste vriend, is ten diepste. Verscheuren van de banden van Gods wet. Ach, vijandschap, dat is de diepste wortel van de zonde van ons mensen. Zonde die leeft in de bodem van ons hart. Zonde die ook leeft op de bodem van de maatschappij. Zonde die alles bederft. Vijandschap. Verbreken van de banden. Laten we daar even op letten. Waarom is die vijandschap er? Wel, als u de woorden goed op u in laat werken, dan komt het hierdoor. Die vijandschap is er. Omdat die wet van koning Jezus, de wet van de almachtige God, voor die volkeren en voor die koningen een band, een enge band, een benauwende band geworden is. Die vijandschap is er in het hart, omdat men aan de leugen geloof heeft gehecht. Dat is al in het paradijs gebeurd. En wat is de diepste leugen van de aartsleugenaar van de beginnen? Die aartsleugenaar van de beginnen heeft geprobeerd Adam en Eva wijs te maken dat God niet goed is. Dat zijn wet niet goed is. Dat God tegen hen is. Dat God het goede niet met hen voor heeft. En die aartsleugenaar die Adam en Eva kon verleiden, is nog steeds bezig met hetzelfde listige patroon. Hij probeert ons wijs te maken dat Gods wet niet goed is. Een enge band, een benauwend juk. Dat God tegen ons is. En dat het leven in zijn dienst maar een zware benauwend iets is. En omdat hij de natieën en de volken verleidt, omdat ze denken dat God tegen hen is en zijn wet niet goed is. Daarom wordt die wet benauwend en die dienst benauwend. Laat ons wat nog van die wet overgebleven is, laat ons wat van zijn dienst overgebleven is, laat ons de banden verbreken. En u hoort vandaag binnen de zichtbare kerken erbuiten het kraken van de banden die verscheurd worden. Want God en zijn woord, het wordt verlaten. Omdat we zijn wet niet willen, zijn goede gebod, de heerschappij van koning Jezus. En wat zal de Heere doen? Ik moet eigenlijk zeggen, wat doet de Heere? Wel, de Heere spreekt als dat gebeurt. In gericht en in genade. Als zijn wet verbroken wordt. En als men de touwen verscheurt. Spreekt hij in gericht en in genade. Allebei. En laten we met het gericht beginnen. En dan kunnen we niet anders lezen dan met een stille huiver in ons hart. Als God dat ziet, zegt de psalm, dat ze tegen de troonrechten van koning Jezus zich verzetten. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Ontzettend woord. Er staat maar een enkele maal in de Bijbel van de spot van de hemel en van de lachen, van het lachen van de Heere. Maar altijd, altijd is het verbonden met oordeel. Vergeet het niet. Waar u ook in de Bijbel vindt dat God gezegd wordt dat hij lachte of spotte. Het is als oordeel. Iemand heeft gezegd in een uitleg van deze psalm, als u de Hebreeuwse woorden leest van deze verzen, dan is het alsof het aanzwellen van een onweer hoort. Gods toorn wordt openbaar in zijn spot en in zijn lach. Waarom dan? Wel, als God het getop van die natieën ziet, die zich tegen hem durven verheffen. Als God het getop van die regeringen en van die koningen ziet, die zich beraden om de banden van zijn wet van zich af te werpen. Dan lacht God, de Almacht, Almachtige in de hemel. Zouden die dwaze stervelingen menen dat ze mijn gezalfde kunnen onttronen, mijn rechten kunnen verbreken? Die in de hemel woont, lacht om hun pogen, lacht om hun dwaasheid. En die lach wordt een toornwoord, een gerichtswoord. Ik heb gezworen in mijn toorn, mijn koning is toch gezalfd. Als de Heere zelf lacht over de dwaasheid van de heidenen, als de Heere lacht in zijn toorn, dan is dat diep ernstig hierom. Want de Heere dreigt in dat lachen en in dat spotten, dat hij hen die zijn wet verachten en zijn wet vertrappen, zal oordelen. Dat geldt voor natieën, dat geldt voor volken. We hebben het gezongen uit Psalm 82, die heel onbekende psalm, die de vorstenspiegel genoemd wordt. Waar gesproken wordt tot de rechters en de overheden van de aarde. Waar ze voorgehouden wordt dat ze verantwoordelijk zijn voor welke wegen ze gaan en welke beslissingen ze nemen. Als ze zonder God voortgaan en de banden verbreken, God zal ze oordelen. Het geldt voor dominees en kerkleiders. Als ze onder het mom van een eigenwillige godsdienst of van een dwaalleer doorgaan zonder de banden en de touwen van het woord van de levende God, God zal ze oordelen. Maar het geldt ook voor u die hier zit in de kerk, heel persoonlijk. Want u mag wel eens denken misschien wel, waar moet het met deze wereld naartoe? En ik kan die vraag begrijpen. Hoe zullen wij nog leven, wij met onze kinderen in de toekomst? En ik kan die vraag begrijpen. Maar de ernstige vraag is deze. Hoe staat u in het licht van deze profetische psalm voor God? Voor zijn wet en voor zijn koning? Hebt u al leren buigen? Hebt u al leren buigen onder het woord en onder de wet van deze God? Of misschien onder het mom van wat uiterlijke godsdienst, breekt u de banden van zijn woord. En leeft u uw eigen leven. Mijn beste vriend, als u onbekeerd voortleeft, als u nog leeft zonder God en zonder de gezegende banden van zijn zalige heerschappij, die in de hemel woont, lacht. En dat is een profetie van dat laatste lachen van de Almachtige God. Huiveringwekkend. Leest u het maar na in het begin van het Spreukenboek. Als Salomo de wijze koning zijn Spreukenboek opent, dan spreekt hij in de naam van de Heere. Dan roept hij de mensen op, bekeert u. Maar dan voegt hij er dit aan toe. God, de hemel zegt dewijl ik geroepen heb en gij lieden geweigerd hebt. Dewijl ik mijn hand uitgestrekt heb, Gods heilige hand, Gods genadige hand. En er niemand was die opmerkte. En gij al mijn raad verworpen hebt. Al mijn banden, mijn liefdekoorden verbroken hebt. Mijn bestraffing niet gewild heb. Zo zal ik eenmaal, zegt God zelf, in uw verderf lachen. En ik zal spotten als uw vrees komt. Dat staat ook in de Bijbel. Voor wetgevers en koningen. Voor ambtenaren en volksvertegenwoordigers. Voor dominees en professoren. Voor studenten, voor ouderlingen. Voor meesters en juffrouws op school. Voor kinderen in de kerk. Voor vaders en voor moeders. als u voortleeft zonder de banden van het woord van God. Huiveringwekkend. En niet opmerkt, ik zal lachen als uw vrees komt. Moet het dan zo met u? Zal dat gebeuren? Dat op de oordeelsdag de witte troon opgeheven staat en hem die op de troon zit torent, de toren van het lam. En als in Openbaringen 6 staat en de koningen en de presidenten en Hitler en een Stalin, maar ook minderen, de volksvertegenwoordigers en de wetgevers, ze worden er allemaal genoemd. Ze zullen tegen de bergen zeggen, valt op ons. En tegen de heuvelen bedekt ons. Want wie kan bestaan voor de toorn van het lam? Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ja, zegt iemand, maar is dat nu alles wat u te zeggen hebt? Nee, mijn vriend, dat is niet alles. Maar het is wel het eerste. En ik vrees dat het voor velen, zeker te velen, nodig is dat dat vanavond gezegd wordt. Niet omdat ik het graag zeg, maar omdat de koning het zegt. En omdat de koning het aan volken, aan heidenen, aan verbondskinderen, aan alle wil voorhouden, ik ben gezalfd. En één dag zal ik deze hele wereld, met al zijn cultuur en zijn wankultuur, met al zijn wetteloosheid, met al zijn verdwazing, zal ik voor het gericht dagen. Ik ben gezalfd. Wat dan nog meer? God sprak toch, zei u, in gericht en in genade, jazeker. In gericht en in genade. Want de Heere laat hier nadrukkelijk horen dat hij gezalfd is als koning. En zijn koninkrijk blijft. Hij heeft de eindoverwinning en hij zal koning zijn. Voor altijd. Maar u leest het begin van de psalm nog eens een keer. Met een iets andere klemtoon. Als de Heere nu koning is. Als de Heere nu een goed koning is. Als de Heere nu niet zo is zoals de duivel al duizenden jaren geprobeerd heeft ons wijs te maken. Als de Heere nu een volkomen goed, rechtvaardig en genadig koning is. Hoort u dan niet in die eerste verse van de psalm de verbijstering van die vrome Israëliet, die deze psalm onder de leiding van Gods geest heeft neergeschreven. Als God een wijs koning is, als zijn gezalfde een genadig koning is, waarom bedenken de volken dan ijdelheid? Waarom komen de vorsten dan samen? Waarom werpen we dan het juk van zijn gezalfde van ons? Als het enige goede voor deze krakende wereld is om God te vrezen en hem te kennen als borg voor uw ziel, waarom verzetten we ons dan tegen zijn heerschappij? Is er iets in hem dat het verzet rechtvaardigt? Is er in zijn koningschap iets dat verkeerd is? Staat in de psalm dat hij koning is en dat hij gezalfd is en dat de Heere van eeuwigheid hem koning gemaakt heeft? Hij heeft gezegd al in de eeuwigheid
dat hij wilde komen om voor verloren zondaren herstel mogelijk te maken. Hij heeft van eeuwigheid al gezegd, ik kom om uw wil te doen. Hij heeft van eeuwigheid zijn wetten gegeven om mensen te bewaren bij zijn woord. Om ze te bewaren voor het verderf, om ze te bewaren voor de chaos en de ondergang. Hij heeft alleen het goede gezocht. Daartoe is hij van eeuwigheid gezalfd, met de heilige zalfolie. Hij is gekomen goeddoende. Hij is gekomen waarschuwende. Hij is gekomen nodigende. En hij komt nog. Tot jonge mensen hier in de kerk en tot ouderen met zijn evangelie. En hij vraagt het aan jou, mijn jongen. Waarom ben je ongehoorzaam aan je ouders? Is er iets fout met mijn gebod? Eert mij uw vader en uw moeder. Waarom overtreed je het zevende gebod? Is er iets verkeerd aan mijn goede gebod, aan mijn rijksgebod? Gij zult niet echt breken. Waarom misbruik je Gods naam? Is er iets verkeerd aan mijn genadegebod? Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. En hij zegt het tot kerken en tot overheden. Waarom vergeet ge het zesde gebod? Gij zult niet doodslaan. Is er iets aan te merken op mijn genadig gebod? Toen laten we ook heel persoonlijk eens antwoord geven op die vraag. Waarom bedenken de volken ijdelheid? Waarom verachten we de geboden des Heeren? Is er iets in die geboden dat verkeerd is? Nog een stap verder. Waarom buigen we niet voor die koning? Van eeuwigheid gezalfd, dat betekent volkomen bekwaam. Dat betekent volkomen toegerust om de zaligmaker van zondaren te zijn. Van eeuwigheid gezalfd met de vreugdeolie. Met de olie van genade en liefde en gunst. Waarom bent u nog onbekeerd? Ligt dat aan die koning? Toe zeg het eens. Ontbreekt er iets aan zijn zalving? Ontbreekt er iets aan zijn genade? Waarom? Zou er geen reden zijn, mijn beste vriend, dat u met die vraag in stilte voor God ging buigen en de dwaasheid van uw zonde en de dwaasheid van uw verzet tegen soevereine genade ging belijden? Waarom was er reden in Sions koning? Oh, en denk dan maar na, we hebben geen tijd meer om dat uit te werken. Denk dan maar na over hoe hij van eeuwigheid kwam. De hemel van de heerlijkheid verliet om midden tussen een woedende zee vol schuimend onrecht. Van volken en zondaar, om daar te gaan leven. Om in die zee van onrecht en schuim. Spot, gehoond. Gedood te worden. Waarom is er iets in de Heere Jezus Christus, iets in zijn liefde, iets in zijn recht, iets in zijn woord, iets in zijn wet, iets in zijn genadeheerschappij, wat u reden geeft om u tegen hem te verzetten? Hoewel als dat op ons afkomt, dan ga je diep op de knieën. Dan ga je buigen en zeggen, Heere, wat is die zonde toch een gruwelijke dwaasheid. Wat is die zonde toch een verschrikking. Dan ga je die koning aanroepen. Heer, ik heb gehoord vanavond voor de zoveelste maal. Dat u koning bent en dat uw troon vaststaat. Dat u machtig bent. Alle macht hebt in hemel en op aarde. En nu ben ik zo'n arm ellendig schepsel en ik kan mezelf niet verlossen. Heere, doe u het. Breek u mijn harde hart. Maak het gewillig op de dag van uw koninklijke heerkracht. Heere, trek me met de koorden van uw liefde. Leg me die banden en die boeien maar op. Dat juk van u. Want echt, als je voor de koning der koningen en de Heere der Heere, de Heere Jezus Christus, gaat buigen. Ja, dan wordt die heerschappij van de Heere Jezus Christus, die koningsheerschappij van God, dat wordt een lichte last en een zacht juk. Dan ga je het zeggen met Johannes, al wordt het wel eens bestreden, dat is ook waar. Al wordt het wel eens aangevochten, zeker. En uw geboden, ze zijn niet zwaar. Je weet dat je struikelt in veel, maar je krijgt toch die geboden zo lief. Kijk, en dan gaat zo'n pijn doen. Als in je eigen gezin. Of in je eigen kerk. Of in je eigen hart. Zoveel opstand tegen die koning tegenkomt. Dan ga je die koning aanbidden die op de troon zit en zegt. En toch, Heer. U zit op de hoge troon van uw heerlijkheid. Dan zijn er soms vragen in het leven die je niet kunt begrijpen. Dan kunnen er in het leven van Gods kinderen krommingen zijn in de levensweg, kronkels die ze niet kunnen overzien. Dan kun je midden in deze tijd staan en zeggen, Heere, moet het dan zo verder? Met alles wat maatschappelijk en politiek aan de hand is. Moet het dan zo verder? Toon uw gezag. Wat een zegen als de Heere dan heel persoonlijk laat zien. En wat er ook gebeurt. Ik toch heb mijn koning gezalfd. En dat geeft ook hoop voor de toekomst. Mag ik daar twee dingen heel kort over zeggen. Want als die koning gezalfd is op de berg van zijn heiligheid. Dat betekent dat zijn koninkrijk er zeker komt. En dat als Gods kerk hier op aarde strijdende kerk blijft, midden tussen de woedende heidenen, midden tussen de volken, midden tussen de zonde, midden tussen de wetteloosheid, die ook woont in hun eigen hart. Dan staat die koning nu op de troon in de hemel. En wat doet die koning in de hemel? Hij leeft altijd in zijn troon. Om voor zijn volk te bidden. En als er iets is, gemeente, wat vandaag aan de dag midden in het woede van de volken, aan de levende kerk van Christus troost kan bieden, is dat hij staat in zijn troon. En die troon wankelt niet. En u dag en nacht leeft om voor zijn volk te bidden. Hij blijft bidden, ook al woeden de heidenen, ook al breken de banden. Ook al lijkt het soms alsof je zou bezwijken. Ook al lijkt het soms alsof zijn koninkrijk kwijnt en verdwijnt. Hij blijft bidden. En dat is nu zo'n zegen als je daarop mag zien, te midden van alle stormen. Dat er boven in de hemel, in de troon, in Sions heiligdom, biddende handen zijn. Handen die eens doorboord waren. En dat van die handen gezegd wordt, en niemand, geen woedende heidendom, geen verwording in de maatschappij, geen opgezweepte wetteloosheid, niemand kan ze uit mijn hand drukken. Ben je dan veilig? Ja, zegt iemand vanavond, dominee, maar dat geldt voor Gods kerk. Jazeker. Maar vergeet u dan alstublieft dat ene niet. De Heer Jezus zegt dat hij bidt in de troon voor alle die hem gegeven zijn. Dat is de kerk, dat zijn de uitverkorenen, zeker. En wat staat er in Johannes 17? Leest u het eens na. Ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. En die in mij geloven. En dan staat er 2 of 3 versen verder. En niet alleen voor deze. Maar ook voor degene die door hun woord, dat is het woord van de apostelen. Die door hun woord in mij geloven zullen. Christus bidt voor de kerk die al bekeerd is. Maar ook voor de kerk die nog bekeerd moet worden. En als u nou nergens bij kunt. En er buiten staat. Vergeet dan één ding niet. Dat die troon waarop Sions koning gezalfd is. Is de troon van de hoge priester. En die hoge priester die staat nu te midden van woedende heidenen. Te midden van een wegzinkende maatschappij. Die de banden verbreekt. Te bidden. Dat zijn kerk bekeerd mag worden. Toen zouden we samen onze knieën niet gaan buigen. En zeggen: grote koning die gezalfd bent. Laat het er onder ons. Van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen. Van de gemeente velen. Allen zijn. Die in die grote voorbeden, in die doorboorde handen begrepen zijn. Heere, laat het nog eens zien dat u koning bent. Niet alleen in het politieke of in het kerkelijke, maar heel bijzonder. Daarin dat u zondaren bekeert. Heere, bekeer mij. Bekeer mijn kinderen. Toon het dat u gezalfd bent. Zullen we daar niet allereerst op moeten pleiten? En is dat midden in alle vragen niet de eerste, de laatste, de grote hoop? Hij is op de troon in het gebed. Betekent ook, en dat allerlaatst, dat zijn koninkrijk komt. En dat allen die hier voor die koning hebben leren buigen. En in hem hebben leren geloven. Dat die straks geen onbekende koning ontmoeten zullen. Maar na alle strijd. Na alle worsteling. Na alle vragen. Na alle zonde. In de ogen mogen zien van die koning. Die zegt: heb ik het u niet gezegd? Mijn koninkrijk komt. Dat zal voor de strijdende kerk een oorzaak van verwondering zijn. Als ze in de ogen mogen zien van hem: heb ik het u niet gezegd? Ik kom toch. En mijn koninkrijk zal er zijn. Dan mogen ze eeuwig zingen. Rondom de troon. Dan zijn de schuimende zeeën voorbij. Dan zullen ze zich alle buigen. Elk der vorsten. Elk der kinderen. Die zijn naam ootmoedig vrezen. En dan zingen ze het met heel hun hart. Ja. Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Amen.
Laten we eindigen. Heere, wat heeft uw kerk toch vaak weinig oog voor de vastheid van die troon. Gegrond in eeuwige liefde. Gegrond in het middelaarswerk van die gezalfde koning. O, open de ogen van uw kinderen voor de vastheid te midden van alle woedende baren. En als er onder ons zijn, heren, die met de vele vragen vastlopen, wil u ze opbeuren. En als er onder ons zijn die onbekeerd zijn en die zijn er, wil u ze door het woord wat vanavond in alle gebrek gebracht is, wakker schudden. Opdat ze niet doorgaan met het scheuren en breken van de banden, die alleen voor hun heil en voor hun goed bedoeld zijn. Maar u zoeken, Sions koning, o God, ontferm u over ons. Geef ons kracht en hulp in deze week die gekomen is, sterk ons bij ons werk. En Heere, denk aan ons land, bewaar ons voor afglijden van de banden en de boeien van koning Jezus. Van de troonrechten en de kroonwet van uw koninkrijk. Roep het afglijden en afgaan nog een halt toe. Smeken het u. Uit genade. Niet om waardigheid in ons. Maar alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 79, het vierde vers is onze slotzang. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Psalm 79, vers 4. Gaat heen in vrede. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. Amen.